afstand hier en daar. We beginnen met de zaak Kavanaugh. Want komende week, waarschijnlijk donderdag, gaat het er ontspannen in Washington bij de Senaatscommissie die de kandidaat-rechter voor het Hoge Rechtshof Brett Kavanaugh ondervraagt. Ik ga even iets uitleggen voordat we gaan praten, Marco Valenta. Eigenlijk hadden die openbare verhoren al afgelopen moeten zijn. Maar op het laatste moment, u hebt dat vast gehoord, kwamen er beschuldigingen aan het licht van een vroegere schoolgenoot, inmiddels professor psychologie Blasey Ford. Christine heet ze, geloof ik. Ja, heet ze. Ja. Zo heet ze gewoon.
Ja, ja.
Op een schoolfeestje zou de kandidaatrechter Kavanaugh in beschonken toestand en in bijzijn van een even beschonken vriend verregaande pogingen hebben ondernomen om Blasey Ford te verkrachten. De Republikeinse Partij, aangevoerd door het Witte Huis, doet nu pogingen om de benoeming van de conservatieve rechter er desondanks door te krijgen, al hebben ze Blasey Ford wel de gelegenheid geboden te getuigen. Het spande erom of dat zou gaan gebeuren, maar het laatste nieuws is dat het waarschijnlijk toch gaat gebeuren komende donderdag. De hele zaak doet sterk denken aan een eerdere benoemingsprocedure in 1991, die van de conservatieve hoge rechter Clarence Thomas, tegen wie in de staat van de procedure een beschuldiging van seksuele intimidatie werd geuit door Anita Hill, een juridische hoogleraar die een tijd voor Thomas had gewerkt. Zij kreeg na aanvankelijke weigering toch de gelegenheid om te getuigen in 1991 voor de commissie. En dat werd een tenenkrommende vertoning die natuurlijk uitpakte in het nadeel van Anita Hill. Clarence Thomas werd benoemd. Nog een uitgebreide inleiding, Marco Valenta. Ik zei dat al, Amerikanist aan de Universiteit van Nijmegen, dat zeg ik er ook bij, maar toch wel nodig, denk ik, want deze zaak die in Amerika huishoog opspeelt lijkt een soort lakmoesproef voor de MeToo-beweging. Zal dit nu anders aflopen dan 27 jaar geleden? Wordt de vrouw in kwestie nu wel serieus genomen? En daaraan voorafgaand natuurlijk de vraag, hoezeer zijn de twee zaken met elkaar te vergelijken? Misschien is het goed eerst te zeggen, maar de benoeming van een rechter aan het Hoge Rechtshof in Amerika, dat is enorm belangrijk, hè, daar.
Ja, het is heel belangrijk, omdat het Hoge Rechtshof heeft de mogelijkheid om wetgeving te beoordelen op of het in overeenstemming is met de grondwet. En aan de hand daarvan kan het van invloed zijn op wetgeving, hoe dat toegepast wordt. Dus het heeft uiteindelijk een enorme impact op de samenleving, omdat het eigenlijk de interpreterende, het hoogste, de hoogste mogelijkheid is om die wetgeving toe te passen en verschillende kanten op te leiden.
Ja, en normaal gesproken is er in het Hoge Rechtshof, het zijn er 9 leden van, en er zijn er tot nu toe waren er altijd 4 progressieve en 4 conservatieve, en dan 1 persoon die dan, dat was Kennedy in dit geval, dat is de plek die nou op is gekomen, die nu eens met de ene en dan weer met de andere meestemde. Maar nu is het zo dat Trump is in de gelegenheid geweest om 2 personen voor te dragen die alle 2 zeer conservatief zijn, waardoor het Hoge Rechtshof conservatief van signatuur zal worden. Wat staat er op het spel? Waar gaat het nu vooral over in Amerika? Welke wetgeving?
Ja, nou, ik denk wat belangrijk is om op te merken is dat die benoemingen voor het leven zijn. Ja. In principe, behalve als iemand besluit met pensioen te gaan.
Zoals
dus
Kennedy.
In dit geval is dat gebeurd, maar dat hoeft niet. Dus het is van invloed voor tientallen jaren wie daar zit. Dus het eerste wat op het spel staat is voor democraten en progressieven. Is er de angst? Speelt het rond 2 thema's? Het ene thema heeft te maken met het terugdraaien van de legalisering van abortus. En dat is eigenlijk een soort, holy grail, heilig. Voor conservatieven en zeker voor conservatieve christenen is dat nu 2 generaties lang waar ze naar streven. Er is de angst dat dat gaat gebeuren. Het tweede thema wat speelt is de onschendbaarheid van de president.
Van de president, ja.
En de angst is dat Kavanaugh dat gaat ondersteunen. Mocht dat ook naar het Hoge Rechtshof komen.
Ik wil het in dit geval even bij de abortus houden. En ook bij de... Want de parallel wordt nu getrokken met een eerdere zaak. In 1991, waar Clarence Thomas, ook een conservatieve kandidaat voor het Hoge Rechtshof, op het allerlaatst, net als nu, in de benoemingsprocedure een beschuldiging aan zijn broek krijgt van de hoogleraar Anita Hill. Hoe is dat toen gelopen en wat... hoeverre kan je de twee zaken met elkaar vergelijken?
Ja, nou, ze zijn eigenlijk best vergelijkbaar in de zin van dat er was kennis van tevoren over de aanklacht. En tegelijk is het naar buiten gekomen nadat de hoorzitting afgerond was. In het geval van Anita Hill was het zo, had ze de FBI. Zij heeft samengewerkt onder leiding van Clarence Thomas. En toen heeft ze aan de FBI verteld dat hij structureel seksueel getinte opmerkingen en van alles en nog wat deed, wat een heel onprettige en eigenlijk best onwerkbare werkomgeving voor haar creëerde. Vervolgens is daar niks mee gedaan bij de hoorzittingen. En is dat achteraf gelekt naar de kranten, naar de media. En door de druk die daardoor ontstond, besloot Anita Hill alsnog om naar voren te komen. En met oude anonimiteit.
En toen is haar door de commissie, die aanvankelijk weigerde om aan te horen, onder leiding van Joe Biden overigens, is haar toch de gelegenheid geboden om te getuigen. En die getuigenissen die toen geweest zijn, die zijn Blasey Ford nu is bang op een herhaling van wat er toen gebeurde. Want wat gebeurde er toen?
Ja, dus dat werd een enorm spektakel. Het werd op de televisie uitgezonden toen dat de enige grote media was. Dus iedereen keek toe. En het werd een soort seksuele ontleding van zowel de aangeklaagde als de aanklaagster. Dus het was een enorm groot drama met heel intieme vragen. En met allerlei waarbij ze allebei eigenlijk door de modder getrokken werden, zeg je in het Engels. They were dragged through the mud. Door in de media. Dus zij werd voor slet uitgemaakt. Zij werd voor van alles en nog wat uitgemaakt. Ook door politici. Bij hem kwamen er heel beschamende details naar buiten. Van wat hij zei. Referenties aan porno. Daar werden grapjes over gemaakt. Dus voor hem was het ontzettend beschamend. En hij noemde het a high-tech lynching of an uppity nigger. En voor haar was het nog meer beschamend. In de zin van dat er geen steun voor haar was. Biden had de mogelijkheid om drie andere vrouwen te vragen die een soortgelijk verhaal hadden. Heeft hij niet gedaan. En zij voelde zich enorm in de steek gelaten.
Vraag is nu, we zijn 17 jaar verder. 27 jaar verder. We hebben de MeToo-beweging. Verwacht jij dat en iedereen is bang voor Blasey Ford is bang voor een herhaling van toen. Hoe schat je dat in? Wat is jouw verwachting als je dit ziet als een lakmoesproef voor hoe Amerika er wat dat betreft voor staat?
Ja, nou, ik denk dat er zijn twee dingen die belangrijk zijn. Eén ding is iets wat te maken heeft met dat het met de invloed van ras. Dus in het geval van Anita Hill en Clarence Thomas, zij waren alle twee zwart. En je had dat het voor hun alle twee eigenlijk best ongemakkelijk was vanwege de stereotypering van zwarte seksualiteit. Dus de zwarte man als een soort seksueel roofdier, dat heeft een heel lange geschiedenis. En de zwarte vrouw als ontzettend seksueel vrij, zo vrij eigenlijk dat ze niet eens verkracht kan worden. En die twee dingen die kwamen bij elkaar, dat hing in de lucht en zeker voor hun. Als
maar we hebben hier te maken met twee witte elitaire mensen.
En hier in dit geval gaat het om twee blanke mensen die van de hoogste elite kringen komen. Dus de scholen waar ze naartoe gingen, toen ze naar de middelbare school gingen, toen dit gebeurde, dat zijn scholen waar je $40.000 per jaar betaalt. Dus de kinderen van de meest machtige, meest invloedrijke mensen gaan naar die scholen. Dus het is ook voor een gedeelte een soort oordeel, zeker een inkijkje, misschien ook een oordeel over die elitecultuur van blank Amerika. En de vraag is dan, ja, zij hebben heel duidelijk geleerd van wat er met Anita Hill gebeurd is. Zij heeft een professor Ford heeft een hele stel rechters en strategisten om haar heen. Die hebben onderhandeld En dan ging er over vraagstukken bijvoorbeeld of een man die ook in de kamer was toen dat gebeurde, of hij ook gevraagd zou worden om te getuigen. Het ging over wie gaat als eerste, wie gaat als tweede. In de tijd van Anita Hill was het zo dat Clarence Thomas zowel voor haar als na haar ging getuigen, waardoor zij nog meer onder druk kwam. In dit geval hebben ze alle twee alleen maar één kans om te getuigen, maar niet in de volgorde die Christine Ford wilde. Dus je ziet in dat soort dingen dat ze leren. Je ziet ook dat er iets heel duidelijk, dat is het laatste wat ik zal zeggen, is dat voor Biden, die de panel voorzat van Anita Hill, die schaamt zich nu ontzettend voor wat er is gebeurd. En vanuit het heden gekeken werd dat helemaal op de foute manier gedaan. Hij heeft gezegd dat hij verontschuldiging schuldig is aan Anita Hill. En met het oog naar de presidentsverkiezingen van 2020.
Dus we kunnen eigenlijk, heel Amerika kijkt daarnaar met Anita Hill in het achterhoofd. En het is opvallend toen dat er daarna in 1992 heel veel vrouwen opeens werden gekozen. En het lijkt erop dat het nu die parallel er ook is, dat heel veel vrouwen zich kandidaat hebben gesteld voor de midterm.
Meer dan ooit.
Ja, meer dan ooit. Marco Valenta, hartelijk bedankt voor